Nou, dat zien wij wel vaker gebeuren. Ik had iets voorbereid. En nou komen de liederen. En eigenlijk begon met het woord van Kitty. En dan denk je, kijk, dat matcht precies. En dan komen de liederen. En dat matcht ook. Dus daar prijs ik God voor. Ik wil eigenlijk beginnen met een getuigenis. Dan maar daarvoor, om even de getuigenis iets duidelijk te maken, wil ik eerst mezelf en mijn lieve gezin voorstellen. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik heet Ricardo Sango, ik kom uit Angola. Mijn lieftalige vrouw, Josina, ze komt oorspronkelijk uit Madagaskar. En ze is in Frankrijk opgegroeid. En samen hebben wij 4 kinderen. Dus Marciano, die kennen jullie, achter de drummen. En Luciana en Victoria, die zijn dus naar de kinderdienst. En onze nieuwste aanwinst zie ik hier niet rondlopen, dus die is ook naar de kinderdienst. Prijs God. Nou, mevrouw en ik zijn al 5 jaar getrouwd. Prijs God. Alleen, dat is dus niet makkelijk gegaan tot wij zover konden komen. Nou, het is namelijk zo, voor die tijd is er zelf een breuk geweest. En dat was door mij. En dat heeft dus veel verdriet en veel woede veroorzaakt, vooral voor haar familie. Want ze heeft haar ouders, die wonen nog op Madagaskar. En in Frankrijk heeft zij dus wel haar ooms en tante en neefjes en nichtjes wonen. Dus de familie in Frankrijk waar zij woonden, die waren natuurlijk ook verdrietig, net als familie op Madagaskar. En dat heeft inderdaad wel woede veroorzaakt. Alleen op een gegeven moment stond Georgina wel op het punt om een keuze te maken. Dus zover is zij wel gekomen in die situatie. Dus ze moest eigenlijk wel kiezen, of voor mij, of voor haar familie. Gezien wat in het verleden was gebeurd. Uiteindelijk, prijs God, heeft zij voor mij gekozen. Dus we zijn dus naar Nederland gekomen. Zonder zegen van iedereen in de familie in Frankrijk. Behalve oma, die had ons wel gezegend. Nou, aangezien dat wij dus... In eerste instantie wilden wij in Frankrijk trouwen, maar aangezien dat wij daar geen zegen kregen en het heerste nog de woede enzovoort enzovoort, hebben we dus besloten om op Madagaskar te gaan trouwen. Waarom? Omdat haar ouders, die hadden ons gezegend, al op afstand, die hadden ons vergeven. En die hadden dus wel gezegd, weet je, we ontvangen jullie met open armen. Nou, zodoende zijn we dus naar Madagaskar gegaan en daar zijn we getrouwd. Dus we hadden iets van 100 en nog meer mensen op onze bruiloft. Dat was prachtig. Ja, grote familie. En nou, sindsdien is onze gebed altijd geweest van nou, we willen eigenlijk ook verzoening, we willen wel de familie in Frankrijk ook weer zien. Want de manier waarop wij dus uit elkaar zijn gegaan, is niet prettig. En we hebben er altijd voor gebeden dat God hun harten zou raken. Dat God alle obstakels zou wel weghalen. En dat God zou bepalen wanneer wij dus eigenlijk naar Frankrijk zouden gaan om de familie weer te zien. We dachten zelf wel van, nou, oké, in tussentijd waren ook contacten, we namen wel contacten met familie. En het ging veel goed. Dus we kregen het eerste gevoel van, nou, het is goed. Alleen ons verplaatsen van hier naar Frankrijk en de familie face-to-face te zien, dat moest er nog gebeuren. Nou, we dachten in mei, met de meivakantie, om naar Frankrijk te gaan. Maar dat was dus niet de tijdstip van God. Mijn vrouw en ik, we werden op dezelfde dag ziek. En we bleven de hele tijd thuis. We hadden echt een hoge koorts. Nou, voor ons was wel een signaal van, oké. Het is nog niet dat moment. Tot God zegt van nou, met de vakantie, dan mochten jullie wel gaan. Dus we kregen ons hart om, echt, we kregen zo'n verlang om naar naartoe te gaan. Nou, we hebben dus een familie op de hoogte gebracht. En de reacties die waren heel positief, in eerste instantie. heel positief. Ik dacht van, nou, iedereen wilde ons zien en welkom enzovoort enzovoort. Ik dacht, oké, we hadden alles ingepakt en we zijn naar Frankrijk gegaan. In Frankrijk aangekomen, we zijn met open armen ontvangen. Het is echt vanaf het moment, vanaf de eerste dag al, we hebben echt de liefde ervaren van iedereen. Van haar tante, waar wij dus hebben gelogeerd, en iedereen. En zelf, we kwamen zelf tijd tekort. Want iedereen wilde ons uitnodigen om langs te gaan, om even wat te eten, even wat te kletsen enzovoort. En prijs God, hadden zij ook in tussentijds ook een familiebarbecue. Dus dat heeft ons zo'n beetje geholpen. Hebben wij iedereen zo'n beetje een minuut of twee, drie, vier, vijf kunnen spreken. En dat heeft dus eigenlijk wel, de ijs wel een beetje doorbroken. Nou, op een gegeven moment konden wij elkaar omhelzen, knuffelen. Natuurlijk van de tranen van blijdschap, tranen van hoe het is gegaan. En hebben ze ook Victoria en Samuel gezien, die zij dus eigenlijk alleen via de telefoon had gezien. Dus we zijn gezegend. We zijn gezegend. Prijs God, want bij God is dat zo, als je één ding vraagt, God geeft 2, 3, 4, 5. Dus God geeft altijd boven onze verwachting. Dus we zijn eigenlijk overtroffen. We wisten op een gegeven moment niet wat wij daar zagen. Dus het was enorm. En ook nog mooier, we kregen zelf gratis boodschappen mee in huis. Alleen helaas, onze auto zat al vol met koffers en weet ik veel wat. We hebben dus allemaal een klein beetje van dat kunnen meenemen naar Nederland. Dus dat is onze getuigenis. Dus zover zijn we. Daar waar wij eerst waren en wat God heeft voor ons gedaan de afgelopen tijden. Amen. Nou, en nu naar het woord van deze ochtend. Nou, zoals ik het zei, ik kom uit Angola. En Angola is een oude kolonie van Portugal. Die is al sinds 1975 onafhankelijk. En die heeft dus drie presidenten gekend. Nou, de eerste die stierf volgens mij na 2 jaar, als ik het goed zeg. En daarna kwam de tweede dus aan de macht. En dat was dus eigenlijk degene met de langste presidentschap van alle drie. Ongeveer meer dan 40 jaar. In Angola heeft er altijd een gezegde. En dat is dus, de kinderen van een president zijn ook president. Ik denk dat in Suriname en ik denk in Indonesië, Suharto en de kinderen ook dat kunnen beamen. En de kinderen van de minister, die zijn natuurlijk ook minister. Nou, waarom zeggen we dat? Kijk, de kinderen van presidenten in Angola bijvoorbeeld, die gedragen zich net als hun vader. En de vader die is zo lang aan de macht geweest, die had echt het hele land in zijn handen, in zijn macht. En de kinderen die wisten dat. En die acteren ook zo. Hè. Die zijn met die gedachte opgegroeid en die namen dat overal mee. Dus eigenlijk wel, de land is in al die jaren in handen geweest van niet alleen de president, maar ook in de handen van zijn kinderen. Kun je nagaan dat de oudste dochter is zelf, volgens mij 5 jaar geleden, geroepen tot de rijkste vrouw van Afrika. Ze hadden de hele diamantenhandeling in haar handen. Dus het verkoop, ja, natuurlijk dat incasseren van het geld, dus 60% voor haar en waarschijnlijk 40% in die verhouding. Dus dat wil ik deze ochtend gaan gebruiken als vergelijking materiaal. Wij als zonen en dochter van de hoogste Heer, wij zijn ook onaantastbaar. Net als die kinderen in Angola. Want die mochten van alles doen. Maar niemand zei wat. Iedereen die keek aan de andere kant op. Waarom? Want iedereen dacht van, ik hoef hem maar te zeggen, dan heb ik meteen problemen. Dus om niet in de problemen te komen, dan kijk je aan de kant op, dan doen ze maar wat ze willen doen. En wij, de kinderen van God, wij zijn ook onaantastbaar. Yes. Maar dan echt onaantastbaar. Niet op die manier zoals die kinderen in Angola. Onze Vader is de enige ware levende God. Wij delen mee in de erfenis van zijn Zoon Jezus Christus. En wat zegt Jezus in Matteüs 28, 18? Dat Laten we daarmee beginnen. Ik hoop dat iedereen al zover is. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hem: ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Amen. En dan gaan we dus verder ook naar Mattheüs 11, 27. Zullen ze al ver zijn? En hij sprak weer tot de mensen: mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de zoon echt kent. En ik ben de enige die de vader echt kent. En ook de mensen die ik heb laten zien wie hij is, kennen hem. Amen. Gaan we heel snel naar Efeze, want er zijn er wel een paar Bijbelteksten en daarna kunnen we verder. Efeze 1. Vers 5. En daarna zullen wij de vers 11 ook lezen. Nou, vers 5 zegt: het is altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. En vers 11 zegt: door onze eenheid met de Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van hem die alles doet zoals hij het zelf wil en goed vindt. Amen. Nou, het verschil met de kinderen in Angola is dat zij realiseren zich dat zij dus wel de kinderen van de president zijn en dat ze zich ook president voelden. En wij als kinderen van God, dat realiseren wij niet altijd. En dat beseffen we niet altijd. En we handelen ook niet altijd. We nemen onze posities niet altijd of helemaal niet in Christus. We laten ons misleiden door de leugens van Satan en zien niet wat de offer van de Heer Jezus voor ons werkelijk heeft betekend. Denk aan die woorden: het is volbracht. Daar komen we straks op terug. En nu heb ik een vraag. Toen de Heer Jezus zei in Johannes 19:30: het is volbracht. Tegen wie heeft de Heer dat gezegd? Ja, wie bidt meer? Dus tegen God, tegen het volk. Oké, dus komen we ook tegen het volk. Dus tegen God, tegen het volk. En tegen de duivel. God zegen je. Ja. Laten we eens even heel snel kijken naar Johannes 19:30. Want er zijn verschillende vertalingen. Toen Jezus wat van een wijn gedronken had, zei hij: mijn taak is vervuld. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. We hebben hier gehoord, dus Jezus heeft tegen God gezegd. Dus hij heeft tegen de Vader gezegd: de Vader, ik heb uw opdracht uitgevoerd. Het is volbracht. En tegen de volk, dus tegen iedereen, tegen ons, heeft hij gezegd: het is volbracht, ook voor jullie. Dus alle voorzieningen staan nu wel klaar voor iedereen. En tegen de duivel natuurlijk. Dus hij liet de duivel meteen weten wat die Genesis 3 vers 15 is toen beloofd. Of tegen hem gezegd. Dus dan gaan we heel snel naar Genesis 3 vers 15. De vrouw en jij en alle jullie nakomelingen zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen. En jij zult zijn ziel, zijn hiel verbrijzelen. Dus hij herinnert meteen aan Satan van nou, bij deze, het is gebeurd. Bij deze, het is volbracht. We hebben weliswaar onze problemen, onze zorgen, ziekte, tegenslagen enzovoort. En wat vaker gebeurt is dan wij vergeten eigenlijk naar degene te gaan die ons zijn kinderen noemt. Door zijn genade en liefde. We weten dat onze Vader machtig is en alles kunnen. Maar we kijken in eerste instantie naar onze eigen kunnen. En daar bedoel ik ermee de wereldse oplossingen. Al weten we wat de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 vers 7. Geef al je zorgen en problemen over aan God. Want hij houdt van u en zorgt voor u. Filippenzen 4 vers 6 die zegt dat ook. Maak u nergens zorgen over. Maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Amen. Amen. Eigenlijk samengevat, het antwoord van al onze vragen, onze problemen, onze tekortkomingen, is het kruis. Het is volbracht. We lopen te zoeken en van alles te proberen. En dit en dat. Alle voorzieningen die zijn al klaar. Die liggen al klaar voor ieder van ons. In 2 Korintiërs 9, vers 8, beschrijft Paulus de mate van Gods voorziening voor zijn dienstknechten. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer in alles altijd al het nodig bezit. Overvloedig kunt zijn en in elk goed werk. Ik vind het nog mooi wat de basisbijbel zegt. En God is in de staat om jullie alles overvloedig te geven. Daardoor zullen jullie zelf in alle dingen op elke moment meer dan genoeg hebben. Amen. Het is volbracht. Wat een geweldig Bijbelversen vind ik dit. Dit is de maat van Gods voorziening voor zijn kinderen. Maar let op. Ja, er is wel een maar. We kunnen het alleen ontvangen door genade en niet door onze verdiensten of onze prestaties. We ontvangen Gods overvloedig uitsluitend op basis van geloof in Jezus' offer aan het kruis. Ja, het is volbracht. Wat aan het kruis plaatsvond, is een historische feit. Maar de betekenis ervan, dat overstijgt zelf de tijd. In dat ene offer nam Jezus alle zonden. En niet alleen dat. Dus hij nam het verleden, heden en toekomst. Onze beperkingen, onze menselijk verstanden, die kan nauwelijks bevatten wat allemaal werd bereikt door dat ene offer. Dus het is heel belangrijk voor ons dat dit tot ons doordringt en dat we het kruis haar rechtmatige plaats geven in onze beleving als christenen. En beseffen hoe je alles kunt toe-eigenen waarin God voorzien door Jezus offer aan het kruis. Laten we eens even kijken naar de omwisseling die plaatsvond toen Jezus stierf aan het kruis. Alleen maar op bepaalde punten. Jezus werd gestraft zodat jij en ik de vergeving konden krijgen. Jezus werd gewond zodat jij en ik genezen kon worden. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zonde en die van jou, zodat jij en ik rechtvaardig gemaakt konden worden met zijn rechtvaardigheid. Jezus stierf onze dood, zodat wij zijn leven konden delen. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat jij en ik de zegen kon ontvangen. Jezus doorstond onze armoede, zodat jij en ik mogen delen in zijn overvloed. Jezus droeg onze schande, zodat jij en ik deel hebben aan zijn heerlijkheid. Echt, hij droeg de schande. Het heet niet voor niks de schandepaal. Echt. Jezus stond daar met niets. Hij werd vernederd tot op het laatste punt. Moeten jullie maar even kijken op internet hoe de Romeinen eigenlijk de mensen in die tijd aan het kruis bestraften. Dan zullen jullie zien, echt tot op de bodem, zelf voorbij. Je staat daar, je hebt er niks meer. Je bent tot de schande gemaakt en iedereen die daar langs kwam, want Golgotha die lag dus eigenlijk zo'n beetje op de grote weg en die lag hoog. Dus iedereen die daar voorbij kwam, ik kan me voorstellen dat ze dit alleen maar deden. En daar sta je dan. Jezus onderging onze afwijzing, zodat jij en ik aanvaard konden worden. Onze oude mens werd in hem gekruisigd, zodat de nieuwe mens in jou en mij tot leven kon komen. Amen. Dus ik wil u aanmoedigen deze omwisseling in je geheugen te printen. Er zijn vitale, fundamentale omwisselingen aan het kruis die onze levens vormen en richtingen geven. En het is zeer bepalend. Al deze dingen heeft God al gedaan. Maar ze baat ons niet. Tenzij wij het kruis toepassen in onze leven. Ik wil u aanmoedigen om eenvoud van het kruis te ontarmen. En alle goddelijke rijkdom waarvoor Jezus met zijn bloed heeft betaald. Te ontvangen door het toe te passen in je leven. Al Gods voorziening en geestelijke vrijheid voor jou en mij zijn beschikbaar. Ja, het is volbracht. Gelukkig, prijs God. De Heilige Geest leidt ons in het toepassen van alle voorzieningen door Christus. Want vleeselijk gezien, dat lukt ons niet. Hij zal ons persoonlijk leiden naar alles wat we nodig hebben. Dus redding betekent niet alleen dat je zonden worden vergeven. Meestal praten we daarover, maar dat stoppen we alleen. Mijn zonden zijn vergeven. Er is veel meer dan dat, veel dieper dan dat. Alhoewel een essentieel onderdeel is. Redding omvat de totale voorziening van God voor zijn kinderen. Het genezen van zieken, bevrijding van boze geesten, het opwekken van de doden. Ik weet nog dat ik de eerste keer bewust dat stukje las, dat Jezus de macht had gegeven om de doden te wekken. Ik bleef een beetje, een paar minuten even stil staan. Wauw. Die macht hebben wij ook gekregen. En soms beseffen we dat niet. Dan denk ik van, die hebben wij ook gekregen. Dus het totale verlossing van Gods volk. Dit ene woord beschrijft al deze goddelijke gunst. Dus mijn definitie van redding is dan ook alles waarin voorzien is door het kruisoffer van Jezus. Geestelijk, lichamelijk, emotioneel, materieel, gisteren, heden en voor altijd. Amen. De voorziening is compleet. Maar onze toe-eigening ervan is een proces dat voortdurend doorgaat. Het is niet dat je van een dag naar de ander meteen alles kunt toe-eigenen. Dus dat is stapgewijs. Nu is de vraag hoe wij het kunnen toe-eigenen, al die voorzieningen. Kijk, onze wedergeboorte is een eenmalige ervaring. Als dit gebeurt, dan ben je voor eeuwig behouden. Maar gered worden is een doorgaande ervaring. Iets wat je moet blijven ontdekken en in bezit nemen. Iets waar je moet gaan wandelen. Redding is dat het land Canaan, dat Israël in een aantal fasen moest veroveren. En dat brengt ons eigenlijk ongeveer weer op een studie van innemen van het beloofde land. Voor degene die dan de studie hebben gevolgd. Zo niet, dan volgens mij kunnen we dat ook terugvinden op de site van... Ja. Maar wat was het basisprobleem van de Israëlieten? Ze geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn volledige redding. Uit dit gedeelte wordt duidelijk dat ongeloof God boos maakt. Zou dit hetzelfde basisprobleem ook niet opgaan voor ons als kinderen van God? Wij geloven niet in God op die manier waarop Hij wil dat wij in Hem geloven. Wij vertrouwen niet op zijn totale voorziening voor iedere nood. En toch wil God dat wij in alles, zonder uitzondering, dat wij in alles in God vertrouwen. Romeinen 8, vers 32 verklaart God dat zijn voorzieningen alle dingen omvatten. Dit vers is een blanco check, zo kun je dat zien. God heeft een cheque ondertekend en heeft jouw naam en die van mij erop geschreven. Maar hij heeft het bedrag niet ingevuld. Jij kunt invullen wat je maar wilt. Dus dat betekent, je moet het ten eerste ingeloven, opstaan en toe-eigenen. Vul een nul, krijg een nul. Doe je niks, blijf je met de lege handen. Vul er 1 miljoen, ja, dan weet je wat je krijgt. Heb je de Romeinen 8, 32 gevonden? Ja. Hoe zou hij die zelf zijn eigen zonde niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Amen. Als God bereid was om Jezus te geven, de meest kostbare schat ever, degene die het dicht bij zijn hart was, dan kan het toch niet anders zijn dat wij zijn wat hij ons zal onthouden. Hij zal ons toch ook alles geven. Onthoud goed dat je zonder Jezus op niets anders van God aanspraak kunt maken dan op zijn oordeel. Laat dat even duidelijk zijn. Maar met hem, met Jezus Christus, en dankzij hem zal God jou alles geven wat je nodig hebt. Er hoeft niets meer gedaan te worden. Het is volbracht. Er zijn geen extra kosten. God geeft je alle dingen gratis. Dat is de totale redding. Maar we zullen in deze redding kunnen wandelen. En we zullen niet in deze redding wandelen zolang wij de Heilige Geest niet toelaten om zijn werk te doen. In ieder van ons. We weten dat God ons dezelfde geest heeft gegeven als de Heer Jezus. Dezelfde geest die ons heeft gegeven als de voorganger, als de oudste. Dat is de geest die de bergen kunnen verplaatsen. Kort gezegd, onze problemen, onze toestanden. Maar dat doen wij niet. In plaats van wat doen we als eerste? Wij lopen naar degene waar wij denken van nou, in dat persoon zit meer geesten dan in ik. Dus dan gaan we naar voorgangen, lopen we naar de oudste. Omlopen we naar de ene broer waar je denkt van, of ene zus waar je denkt van, nou, daar denk ik dat daar meer resultaat te behalen is. Terwijl wij ook de geest van God hebben ontvangen. Het lijkt soms alsof wij dus meer vertrouwen hebben in het resultaat als iemand anders voor ons bidt. Dus dat is het gevoel dat zoiets geeft. Zo van, als ik naar degene ga, dan weet ik het zeker dat dat wel zou gebeuren. Nee, God heeft jou zijn geest gegeven. God heeft jou zijn macht, heeft jou de macht gegeven. Dat is iets dat wij eigenlijk wel moeten beseffen en handelen. Het gaat meer om dat wij dus onze denkwijze moeten veranderen. En niet meer gaan denken van, nou, o jee, ik ben zielig. O jee, ik heb een probleem. O jee, help mij. Nee, je hebt de macht gegeven. Ik bedoel, ik heb ooit gehoord dat iemand zei van, nou, als jij een boodschap wil sturen naar Satan, schrijf hem onder je schoenen. Ik moest even nadenken. Oh, waarom? We zingen hier soms van, Satan is onder mijn voeten. Maar als wij een probleem komen, of als wij tegenslagen hebben, eerst wat we doen is dan de slachtofferrol zoeken. Van, oh, kijk eens, zielig. Kijk hoe moeilijk het ik heb. Help mij, bid voor mij. Zegen mij, enzovoort, enzovoort. Terwijl wij kunnen opstaan. Ik bedoel, we hebben toch gelezen in de Genesis wat daar beloofd was. En het is al gebeurd. Jezus heeft gezegd van, nou, het is volbracht. Dus wat betekent? Hij is daaronder. Het is nu aan ons om even op te staan en zeggen van, nou, oké. Okay, spreken tegen dat probleem. Van, nou, in Jezus' naam, jij zou ontwijken. Jij zou verplaatsen. We kunnen berg verplaatsen. Dus dat zijn onze situaties, dat zijn onze problemen. Dus sta even op en zeg tegen dat probleem van, nou, vanaf vandaag, jij zou nu uitgaan, uit mijn leven, in Jezus' naam. En dat gaat toch gebeuren. Doe dat met geloof. En niet met dat slachtofferrol gaan zoeken van, nou, kijk hoe zielig ik ben. Kijk hoe moeilijk ik heb. En dan alleen maar wachten tot de pastor, of dan tot de oudste, of tot iemand anders voor je gaat bidden. En dan pas denk je van, oh, daar komen mijn resultaten te behalen. Nee, dan moeten we mee stoppen. Nou, we gaan even lezen naar Matteüs 21, 21. Ik denk dat de meesten dat stukje kennen. Jezus antwoordde, luister. Wie geloof heeft en niet twijfelt, kan dit soort dingen ook doen. En nog veel meer. Dan kan men zelf tegen deze berg zeggen, ga hier vandaan en val in de zee. En hij zal het doen. Als de Heer dat heeft gezegd, wie kan er nou het tegenovergestelde van bevelen? Niemand. Degene die dat kan proberen, is onder onze voet. Het enige wat hij doet is dat allemaal leugens verbreidt. Nee, dat is niet helemaal zo. Staat wel geschreven, maar nee. Pak de Bijbel, lees er nog een keer. Desnoods lees je hardop. De Heer heeft dat gezegd. Dus spreek tegen dat probleem. En die zal ook uitwijken. En we gaan verder naar Marcus 11. Vers 2, Marcus, wat heb ik? Ja, 11, 22 tot 24. Jezus zei tegen de leerlingen, heb toch geloof in God. Ik verzeker jullie, en dat vind ik zo mooi, Als iemand tegen je zegt, ik verzeker dat je een baan zult krijgen. overlopen meestal met het gevoel van, oh, ik heb de baan al. Als iemand zegt van, nou, ik verzeker dat je wel 100 euro zult krijgen. We doen alsof we al de 100 euro hebben. Ik weet het op mijn werk, als de directeur zegt van, nou, jullie krijgen bonus van zoveel en zoveel. Ik ga alvast op internet kijken van, nou, oké, dat kunnen we bestellen, dat kunnen we doen, dat kunnen we dat doen, enzovoort, enzovoort. Maar hier zegt de Heer. En dat is nog, ik verzeker jullie, als je gelooft en je tegen deze bergen zal zeggen, ga hier vandaan en val in zee, dan gebeurt het absoluut. Maar denk eraan, dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij het zegt en geen spoor van twijfel in je hart is. Amen. Nou, toen de Heer Jezus werd gekruisigd, werd de muur tussen God en ons weggehaald. We kennen dat stukje, dat verscheur van een gordijn in de tempel. We hebben geen tussenpersoon meer nodig. We hebben alles uit liefde, de genade gekregen en we zijn gezegend in overvloed. En het meest belangrijk, we weten dat alles mogelijk is in God, onze Vader. Het gaat eigenlijk om dat wij vaak niet weten dat wij gezegend zijn met alles. Dat wij beschermd tegen alles, maar we blijven nog steeds twijfelen. Dus in feite zitten we onszelf in de weg om te krijgen of te doen wat God ons heeft gegeven en voor geroepen heeft. Gezondheid. We hebben de macht gekregen over ziekte, demonen en de dood. Niemand anders dan Hij zelf, de Heer, onze Heer Jezus, heeft de dood overwonnen. De Matteüs 10, vers 1 zegt, Jezus riep zijn 12 leerlingen en gaf hun macht over boze geesten te verjagen en alle ziekte en kwalen te genezen. Matteüs 10, vers 8 zegt dat. Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees mijn laatste. Verdrijf boze geesten. Jullie mogen niets voor vragen, omdat je zelf ook voor niets hebt gekregen. Dus dat was gratis. Amen. En nog mooier, dat vind ik in Lucas 10, vers 9. Wil ik even met jullie lezen? Vers 19, sorry. 19? Ja. Lucas 10, vers 19. Ik, wie? De Heer Jezus. Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en scorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen. Wie is nou aan de kant van de winnaar? Wij toch? Of niet? Geen twijfel, hè? Amen. Dus het is volbracht. We hebben de overwinning al in handen. Hij zegt, ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. En toch hebben we nog steeds graag de slachtofferrol. Oh, kijk mij nou. Bid voor mij. Help mij. En we willen niet het toe-eigenen wat al van ons is. Die kinderen in Angola, waarover ik het in het begin had, die gebruikten bij elke situatie de naam en de autoriteit van hun vader. Ik kan me wel amper herinneren, ik heb niet zoveel herinnerd aan Angola, helaas. Dat was volgens mij bezoek van een van de kinderen, bij een of ander bedrijf. Ik had gezien dat de directeur van het bedrijf, die maakte zich meer zorgen dan wie dan ook. Want die wist als de ontvangst niet goed genoeg was, hij werd al meteen gebonjourd. Dus wie had het macht op dat moment? Dat was de kinder van die voormalige president. En wij hebben nog beter, nog veel beter gekregen dan die kinderen. Wij hebben de macht, wij hebben de autoriteit gekregen. En we hebben de namen boven alle namen meegekregen. De naam van Jezus Christus van Nazareth. Ik wil even met jullie kijken naar een voorbeeld. En dat gaat over Mozes. Dan gaan we even terug naar Exodus 4. Of Exodus voor sommigen. Vers 2 en 3. Wat hebt u daar in uw hand? Vroeg de Heer aan Mozes. Een herdenstaf, antwoordde Mozes. Gooi hem eens op de grond, zei de Heer. Mozes gooide de staf neer. Hij veranderd onmiddellijk in een slang en Mozes deed snel een stap terug. Waarom deed hij dat? Hij schrok van zijn eigen staf. Mozes schrok van de kracht die uit die staf kwam door het woord van God. De les is eigenlijk dat we vaak iets in handen hebben die ons is gegeven, waarvan we niet weten welke kracht erin zit, omdat wij niet beseffen dat wij het hebben. We gaan naar het volgende voorbeeld. We blijven in Exodus. We gaan nu naar hoofdstuk 12. We pakken de vers 21 en 21 tot 23. Mozes riep de leiders van Israël bij hen en zei tegen hen: haal voor elke gezin een lam of een bokje uit uw kudde en slacht dit. Vang het bloed op in een schaal. Doop daar een bosje hyssop in en strijk daarmee het bloed aan de posten van jullie huisdeur. Daarna mag niemand het huis verlaten tot de morgen aanbreekt. De Heer gaat vannacht door Egypte om zijn bewoners te straffen. Als hij echter het bloed aan de deurpost ziet, zal hij dat huis voorbij gaan en de doodsengel niet toestaan naar binnen te gaan om de eerstgeborenen te doden. De les hier is eigenlijk dat wij dus ook moeten leren het bloed van Jezus in ons leven toe te passen. Zoals wij zien hier, de vader van elke gezin moest een lammetje slachten, het offer. En het bloed opvangen in een schaal. Het bloed op zichzelf kon echter, zolang die in een schaal was, geen enkel Israëlitische gezin beschermen. Het moest eerst aangebracht worden op de deurposten van de woning van het gezin. En het bloed mocht alleen aangebracht worden met de hyssop. Nou, hyssop, dat is een plant die groeit in het Midden-Oosten. Zoek maar op internet hoe die eruit ziet. Nou, ze moesten dus een bundeltje hyssop nemen en in het bloed dopen en dit aanbrengen op de deurpost van het huis. Het mocht natuurlijk niet op de drempel wordt aangebracht, waar niemand mag over het bloed lopen. Als deze handeling was uitgevoerd, zou de engel van de dood het huis niet kunnen betreden. Maar alleen de Israëlieten die zich in huis bevonden achter de aangebracht bloed, waren beschermd. Wij als kinderen van God moeten van onze passieve houding, dus eigenlijk het bloed laten liggen in de schaal, daar moeten we vanaf komen en een actieve houding gaan nemen. Dus het bloed pakken en toepassen aan de deurpost van ons leven. Dus niet afwachten, maar in actie komen. Niet alleen, daar kom ik wel terug, niet afwachten tot de voorganger of de oudste of de ene broer of wie dan ook voor je gaat bidden. Sta zelf op. Je hebt de geest van de Heer, van God gekregen. Je hebt de macht gekregen, je hebt autoriteit. Satan is onder onze voeten. Dus niets houdt je tegen behalve jezelf. Amen. En dus niet alleen op zondag naar de gemeente komen en de rest van de week niets ondernemen met de Heer. Maar zoek echt 24/7 een relatie met onze Vader. Lees de Bijbel. Bestudeer de Bijbel. Ga Bijbelstudies bijwonen. Weet je, soms klinkt dat wel een beetje cliché, de Bijbelstudie. Je zal denken in eerste instantie van, nou ja, oké, dan ga ik zitten met een paar broeders en zusters. Gaan we over Bijbel praten, nou klaar, als we lezen wat. En klaar, en dan gaan we weg. Er zit meer daar. Er zit veel meer. Het is veel dieper dan je denkt. Alleen door zo'n Bijbelstudie bij te wonen, en ik spreek nu over mijn persoonlijke ervaringen. Voordat je beseft, ga je meer Bijbel lezen dan wat je dan normaal gesproken doet. Want je hoort iets wat je eigenlijk in je eigen verstand nog niet zo ver was om dat te begrijpen. Je hoort een getuigenis van een broeder of een zuster. Je hoort een Bijbeltekst die anders wordt uitgelegd door iemand die iets heeft binnengekregen. En dat doet je wel denken. En je gaat wel beseffen van, oh, zo heb ik dat nog nooit gezien. Dus dan pak je de Bijbel, ga je dat stukje lezen. Voor je het weet, dan ben je echt 7 dagen in de week de Bijbel aan het lezen. Dus skip geen Bijbelstudie. Echt, dat is een aanrader. Ga gewoon Bijbelstudie bijwonen. Al is dat maar, ik zeg maar, probeer het maar. Doe maar een probeer maand. Dat je 4 keer gaat. Je zult echt, nee, serieus. Je gaat echt beseffen dat je meer Bijbel gaat lezen dan wat je gewend bent. En dat gaat.
Preach it, brother.
Amen. Nou, dan gaan we verder. Amen. Nou, door het geloof in het bloed van Jezus zijn we overgezegd van het gebied van Satans invloed naar het koninkrijk van God. We zijn volledig overgezet. Het is niet iets wat nog moet gaan gebeuren. Het is al gebeurd. Het is volbracht. We zijn al overgezegd. Dus onze geest, onze ziel en onze lichaam zijn niet meer onderworpen aan het territorium van Satan of onder zijn regels. Wij bevinden ons in het territorium van Gods Zoon en we staan onder zijn wetten en zijn heerschappij. Amen. Gods bedoeling is dat wij samen met de Heer Jezus als koning en priester zullen gaan regeren. Amen. Dat staat in 1 Korintiërs 6 vers 2a en 3a. En dat bevestigt Paulus specifiek. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? En in 1 Petrus 2, vers 9 staat, maar u bent een uitverkorene geslacht en koninklijke priesterschap, het heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. 1 Petrus 1, vers 15 tot 19 zegt, wees heilig in alles wat je doet. Dat vond ik ook zo mooi, want op een gegeven moment Heeft Pieter het woord ontvangen en heeft je dat stukje gezegd. Ik moest alleen maar in mezelf lachen en God prijzen. Wees heilig in alles wat je doet. Want de Heer die u geroepen heeft om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd. Wees heilig, want ik ben heilig. U roept God aan als uw vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daad. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor hem hebben. U weet toch wat een geweldig loopprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar het kostbaar bloed van een volmaakte en vlekkeloze lam, het bloed van Christus. De Bijbel zegt dat wij door het bloed van Jezus gerechtvaardigd en geheiligd zijn, alsof we nooit hebben gezondigd. Zegt Romeinen 5, vers 9. En 2 Korintiërs 5, vers 21, zegt dat ook. Dus laat je niet misleiden door de leugens van Satan. Die zegt dat je niet goed genoeg bent om in aanwezigheid van God te komen. Om een ware kinder van God te zijn en dagelijks met hem te wandelen, moeten we uit de geest van God geboren zijn. Om een doeltreffende getuige voor Christus te zijn, moeten we gedoopt zijn in de Heilige Geest. Maar het werk van de Heilige Geest mag dan nooit eindigen. Om dagelijks als christenen te leven, moeten wij door de Heilige Geest geleid worden. We gaan nu naar de volgende voorbeeld. Dat staat in Zacharia 4. Dat is eigenlijk wel een hele grote. Als jullie willen noteren dat even, dan kunnen jullie het thuis even lezen. Zacharia 4, vers 6 en 7. Dus dat hele verhaal, dan mogen jullie het thuis lezen. Maar laten we eens even een klein stukje pakken. Dit is het boodschappen van de Heer voor Zerubabel. Het betekent, niet door kracht of geweld zal het werk worden gedaan, maar door mijn geest, zegt de Heer van de hemelse legeren. Grote bergen van problemen. Dus dat brengt ons weer aan wat de Heer Jezus had gezegd. Als je gelooft en niet twijfelt, kun je tegen de bergen zeggen, werp in het water. Dus grote berg van problemen. Jij zal voor mij, voor jou, voor ons allemaal veranderen in een vlakte. Amen. De Bijbel zegt dat zijn gedachten, dus Gods gedachten, niet onze gedachten zijn. En God, onze Vader, heeft daar nooit een geheim van gemaakt. De gedachten die God wil dat wij van weten, die heeft wel geopenbaard. Er staat alles in de Bijbel. Als Gods gedachten onze gedachten worden en zij wegen onze wegen worden, dan zijn wij in totale overgave aan God. Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat wij de zout en het licht zijn voor de wereld. Dus wees licht en zout. We hebben allemaal onze woestijnmomenten, onze dagelijkse problemen, onze sores. Meestal op dat moment zoeken we toenadering van God. Voor sommigen. Want we denken van nou, dat is het moment dat ik daar vurig moet gaan bidden. En sommigen die doen dat niet. Sommigen die kiezen wel eerder voor de slachtofferrol. Of helemaal niets. Wat ik daarmee wil zeggen is, wacht niet tot die moment komt in je leven. Waar je echt met problemen te maken hebt. Zoek nu al toenadering tot de Vader. Bouw echt een relatie met onze Vader. Ga God leren kennen. Lees de Bijbel. Nogmaals, skip geen Bijbelstudie. Echt, dat is een aanrader. Dat gaat je echt motiveren. Dat gaat je echt helpen om dagelijks de Bijbel te lezen. En ga nou niet de excuus gebruiken van, nou, ik kom tijd tekort. Ik bedoel, wij maken tijd voor wat dan ook in ons dagelijks leven. Voor onze werk, voor onze bepaalde afspraak. Het zijn voor sporten, enzovoort enzovoort. Al is dat maar 10 minuten van de dag. Al is dat maar 10 minuten, dat is aan het begin. Dus dat is eigenlijk wel, je gaat proeven. En voor je het weet, dan zit je een half uur de Bijbel te lezen. En voor je het weet, dan smaak je, dan verlang je naar meer en meer. Dus dat is een aanrader. Dus bouw een relatie met God. Want eigenlijk wat wij moeten leren, is naar God te luisteren. Want hoe wil je naar God luisteren als je hem niet kent? Hoe wil je naar God luisteren als je zijn woord niet kent? Het eerste wat je zou hebben is dan dat je eigen gedachten meteen tegen dat woord van God zou optreden. En dan sta je zelf in de weg. Adam bijvoorbeeld, die maakte elke avond een wandeling met God. Ik probeer het me alleen maar voor te stellen. Ik dacht om het even voor te stellen. Dat is 's avonds gewoon even rustig, even wandelen. En je weet van, nou, ik wandel met God. Nou, persoonlijk, ik zou niet weten wat ik daar zou vertellen. Mijn gedachten zou alleen maar, wauw, de hele tijd zo kijken. Maar God wil gewoon dat wij een gesprek hebben. Hij weet wat in mij gaat, dat wist hij ook bij Adam. Maar gewoon even vragen van, nou Adam, wat heb je met de zebras gedaan? Oh, gewandeld. En ik vroeg ze of ze zwart-wit waren of een wit-zwart. Ik zeg maar wat. Dat is toch een mooie gedachte. En dat kunnen we toch gewoon even de Bijbel pakken. En daar ga je ook met de God wandelen op dat moment. We lopen soms wel met gedachten die eigenlijk beïnvloed zijn door onze persoonlijkheid. Hè? Maar hoe vaak gebeurt dat niet, dat je de Bijbel pakt en je gaat gewoon doorbladeren en dan denk je van, en je gaat zelf afvragen van, nou, waarom heb ik altijd die gedachte gehad? De Bijbel zegt jou iets anders. Een vraag aan jullie. Weten jullie wat de primaire reden was waarom God ons gemaakt heeft? Iedereen behalve Sandra, want ze wist het antwoord toen te geven. Dat is één. Ja, als ik het antwoord zeg, dan weet je het. Wie bidt meer? God aanbidden. Prijs God. Om een relatie met hem te hebben. Hoe willen wij God aanbidden als wij hem niet kennen? Jezus heeft dat ook volgens mij in Johannes gezegd. Van nou, God is heilig. Precies. Jezus heeft gezegd, jullie kennen God niet, dus weet je niet hoe jullie God kunnen aanbidden. Volgens mij was het tegen de Samaritaanse vrouw. Oh, dat komt er net binnen. Dus dat zoeken we wel thuis. Hoe wil je God prijzen? Hoe wil je God loven als je hem niet kent? Dat lijkt me lastig. Ik bedoel, als Marciano, mijn zoon, mij niet kent, kunnen we moeilijk een vader-zoon gesprek hebben. Want ik zou in eerste vragen van, nou, wat? En dan zou ik denken van, nou, wat? Dus zou volgens mij geen gesprek zijn. Maar omdat wij elkaar kennen, hij weet hoe pa is en ik weet hoe Marciano is, dan kunnen wij over een bepaald onderwerp een makkelijk gesprek hebben. En dat is ook wat God wil. Dat wij een relatie hebben met hem. En ik blijf gewoon terugkomen. Skip geen Bijbelstudie. Dat is echt een stap om de Bijbel te gaan lezen. Geloof me. Dat spreek ik uit ervaring. Dus bouw een relatie met de Vader. We gaan even snel lezen de Romeinen 12. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. Daar bedoel ik ermee. En wat Hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Het is volbracht. Amen. Want weet één ding, dat berg verzetten is niet alleen maar vurig bidden, maar ook je manier van denken veranderen. Dan zul je ook zien op een gegeven moment dat wat jij eerst zag als een probleem, dat helemaal geen probleem is. Volgens mij is dat overkomt iedereen. Nou, jullie waarschijnlijk niet, maar bij mij gebeurt dat wel. Ja. Laten we even een sprong maken naar 2 Koning 6. Vers 15 tot 17. Twee Koning 6. Toen de dienaar van de profeet de volgende morgen opstond en naar buiten liep, zag hij overal rond de stad soldaten, paarden en strijdwagen. Meester, kijk daar eens. Wat moeten wij doen? Dat komt volgens mij voor sommigen van ons wel bekend. Wat moet ik doen? Riep hij naar Elisa. Wees maar niet bang, stelt Elisa hem gerust. Ons leger is groter dan dat van hem. En het mooiste moet nog komen. Kijk, dat zijn de woorden. En op een gegeven moment gaat dat ook zien. Toen bad Elisa: Heer, open de ogen van mijn dienaar en laat dat hem zien. En de Heer opende de ogen van de jongeman, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemmelden van de strijdwagen en paarden van vuur rondom Elisa. Amen. Weet je, we lezen hier over de profeet Elisa. De stad waar hij zich bevond was omsingeld door een grote buitenlandse leger. Nou, ze wilden hem gevangen nemen. Nou, zijn dienaar, dus zijn adjudant, die was helemaal op stuur. Over enorme legers die hij zat. Maar de woorden van Elisa: zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Dat is gewoon de gedachte al. En zijn gebed heeft dus de ogen van zijn dienaar geopend. En hij heeft dus wel gezien de werkelijkheid. Ik zeg altijd tegen mezelf eigenlijk... Wat ik geloof is groter dan wat ik zie. In de zin van de realiteit, of wat wij waarnemen met onze ogen, lijkt soms wel groot te zijn. Maar wat wij geloven is veel maar groter dan wat wij zien. Amen. In Romeinen 8, vers 28 staat: Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hem. Weet één ding. Met welke lastige situatie, welke conflict, of welke teleurstelling, of schijnbaar tegenwerking en ook geconfronteerd wordt, onthoud goed. Je strijd is nooit tegen vlees en bloed. En de wapens voor je strijd zijn dus ook niet vleeselijk, maar geestelijk. En je wapens zijn bovennatuurlijk en met kracht van God. Om iedere bolwerk dat is opgeworpen tegen de kennis van God neer te halen en af te breken. We hebben vanochtend zelf over gezongen. Het wordt dus tijd voor ons om onze geestelijke wapens voor de strijd te leren hanteren. Met de kracht en de moed die God ons geeft. In 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 6 staat: Nu is het waar dat ik maar een gewone mens ben. Maar ik ga niet om menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapen, niet met menselijk, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, dus de leugen van Satan, te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omver gehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijke denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat je volledig gehoorzaamt, dan zal ik deze wapens gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid van anderen. Een volgende voorbeeld en de laatste voorbeeld. Die staat in de 2 Kronieken, vers 20. Hoofdstuk 20, vers 1 tot 29. Dat is een hele lange. Die gaan we dus lezen. Ik ga gewoon even samenvatten. 2 Kronieken 20, vers 1. Tot 29. Nou, in dit Bijbelverhaal is Jehoshaphat een rechtvaardig koning en de leider van Gods volk in het zuidelijke koninkrijk Juda. Nou, Jehoshaphat die was geïnformeerd dat enorme vijandelijke leger oprukte en het land binnentrok vanuit het oosten. Hij realiseerde zich onmiddellijk dat zijn land niet de militaire middelen had, nog de aantallen om die binnendringende leger te verstaan en te overwinnen. We nemen het waar en we denken dat dat groot is. Maar wat wij geloven is groter. Jehoshaphat herkent deze fysieke, natuurlijke werkelijkheid, maar richtte zich volledig op de geestelijke werkelijkheid. Door verschillende geestelijke wapens te gebruiken, waaronder lofprijs en gebed, overwon hij en zijn volk. Zonder één enkel pijl af te schieten en één speer te verwerpen of een zwaard te hanteren. Het enige wat ze hoefden te doen qua lichamelijke inspanning was alleen maar alles een beetje op te ruimen. Al de buiten die zij hadden afgepakt van de vijandelijke leger. Als jij en ik in de natuurlijke fysieke werkelijkheid voor een overmacht komt te staan, één probleem of vijanden die ons intimideert en in eerste instantie onoverwinnelijk lijkt, laten we ons dan doen net als Jehoshaphat. Laten we ons even richten op een geestelijke werkelijkheid. Gebruik je geestelijke wapens en ontdek dat je, als je God groot maakt in de werkelijkheid van jouw leven, al het andere klein wordt. In Romeinen 8, hoofdstukken 8, vers 15 tot 17 staat: want u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenaam. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het woord Abba, dat is een Aramees woord, dat betekent papa. We hebben dus eigenlijk over intieme relatie met de Vader. Dus we kunnen hem alleen maar Vader noemen als wij echt een relatie hebben. Als wij hem kennen zoals hij wil dat wij hem kennen. En de geest van God zelf geeft ons de zekerheid en het vertrouwen dat wij inderdaad mogen doen. De Bijbel leert ons dat we Gods kinderen zijn. Maar de Heilige Geest bevestigt die waarheid door ieder van ons persoonlijk in ons hart. Ja, je bent Gods kind. Ja, het is volbracht. En als we kinderen zijn, zijn we ook erfgenaam. We zijn tot erfgenaam van God gemaakt en mede-erfgenaam met Christus. Waar veel mensen het echt gemakkelijk overheen lezen, is dat we kinderen van God zijn. Dat wij niet alleen delen in de heerlijkheid van de erfenis, maar ook in de lijden van Christus. Dat is eigenlijk wel. We hebben volgens mij. Ik denk dat de pastor Thompson. Die heeft dat wel gehad over. Het vormen van een parel. Hè? Dat er nog een bepaalde drukte op moet komen. Voordat het iets moois ontstaat. Dus zo moeten we dat ook gaan zien. Nou, het betekent niet dat wij allemaal. Een klein stukje van een totale erfenis zullen krijgen. Nee. Het betekent dat Jezus als eerste zoon van God totale erfenis ontvangt en dat wij in hem mogen delen aan die totale erfenis. Ieder van ons heeft recht op de volledige erfenis, de erfenis van Jezus. We grijpen niet naar ons eigen deel, maar we delen samen in alles wat God de Vader en God de Zoon samen hebben. We zijn dus kinderen van God. En we mogen hem papa noemen. Maar het is niet Gods bedoeling dat we permanent kleine kinderen blijven. Net als gewoon in een gewone leven blijf je altijd een kind van je ouders. Maar je blijft niet altijd gedragen als een klein kind. Op een gegeven moment moet je wel groeien. Op een gegeven moment moet je wel naar volwassenheid. En prijs God. Dit stap naar de volwassenheid hoeven we dat niet alleen te doen. We hebben de Heilige Geest die ons dag in dag uit zal helpen om tot volwassen te worden. Dat is een proces. Dus we moeten eigenlijk de Heilige Geest steeds meer ruimte bieden in ons leven, zodat de Heilige Geest zijn werk in ons kan doen. Ik kijk nog een beetje naar de tijd. We hebben nog tijd. Ja, ik ga nou niet zeggen van nou, ik ben zo klaar. Nee, we zijn nog lang niet klaar. Nee, nog lang niet. Ja, we zijn net begonnen. Nou, de Heilige Geest is de enige beheerder van het heil. Hij heeft de sleutel van de voorraadkamer van Gods voorziening. Waar wij dus eigenlijk in het begin over hadden. Hij opent de schatkamer van God en geeft ons daaruit wat wij nodig hebben in elke situatie. Toch is hij een van de meest vergeten en misbegrepen personen in de kerk of in ons leven. Als jij je erfenis en alles waarin Jezus al heeft voorzien, het kruis wilt ontvangen, sluit dan vriendschap met de Heilige Geest. In Johannes 16, vers 7 staat: maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voordat ik weggaat. Want als ik niet weggaat, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Dus sta vandaag nog op en maak die keuze. Ga stap voor stap met de geest van God naar volwassenheid. Het grootste probleem die wij eigenlijk wil tegenkomen, elke keer, is onszelf. Dus zoals we vaak horen hier, mij, myself en hij. Maar toch zegt de Galaten brief, hoofdstuk 2, vers 20. Ik ben met de Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus samengevat in 4 korte woorden. Niet ik, maar Christus. Dus eigenlijk wat moeten we doen? We moeten bevrijd worden van onze ik. Ik ben belangrijk. Kijk naar mij, help mij, bid voor mij, genees mij, ik heb hulp nodig, enzovoort. Ik. Dus egocentrische mensen met problemen worden de slaven van hun eigen problemen. Hoe meer mensen hun aandacht richten op zichzelf en hun problemen, hoe zelfgerichter ze worden. En des te meer zullen een slaaf worden van hun eigen ik. Het antwoord is Christus. Niet ik, maar Christus. Dat is een beslissing die elke christen zal moeten maken. Ik treed af. In mijn plaats laat ik Jezus binnenkomen en het roer overnemen. Veel mensen proberen de Heer te volgen, maar hebben eigenlijk nooit de eerste stap gezet. Toch staat duidelijk in Matteüs 16, vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Je kunt Jezus niet volgen totdat je 2 dingen doet. Je ik verloochenen en je kruis opnemen. Wat betekent dat jezelf verloochenen? Gewoon nee zeggen. Dus jezelf, gewoon nee tegen jezelf zeggen. Dat is eigenlijk het moeilijkste in ieder van ons. Satan is onder onze voet. We hebben de voorziening gekregen. Het is volbracht. Het blijft alleen maar de enige gevecht. Tegen onszelf. Niet mijn wil, maar uw wil. Dus, wat gaan we zeggen? Ik wil, ik denk, ik voel. Dan zeggen we dat tegen. Nee, wat jij wil, wat jij denkt en wat je voelt, is niet belangrijk. Het gaat om wat God zegt en wat God wilt. En vervolgens moeten we onze kruis opnemen. Ik heb 2 definities voor het begrip kruis. De eerste. Het kruis is de plek waar jouw wil en de wil van God kruisigt. De tweede. Het kruis is het plaats waar jij en ik sterven. God zal je de kruis niet opleggen. Dat moet je uit je eigen wil opnemen. Onderweg naar de kruis zei Jezus, niemand neemt het te mij af, maar ik geef het uit mezelf, zegt Johannes 10, 18. Dat geldt ook als je Jezus volgt. Niemand kan jou je leven afnemen. Niet de voorganger, niet de oudste, niet de ene broer of de ene zuster. De gemeente niet, dat moet je zelf doen. Dus je moet je bekeren. Zoals Kitty een keer zei, je moet je 180 graden, was het, hè? 180 graden draaien. Dus de andere kant op gaan. In Matteüs 26, vers 39, Jezus zegt, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij zegt dat tot 3 keer toe. Hij zegt in de vers 39, in de vers 42 en de vers 44. Net zo lang tot het niets anders meer is in zijn gedachten dan alleen de wil van God te doen. En wij mogen dat niet alleen maar 3 keer, maar we mogen dat elke dag zeggen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Je kruis opnemen betekent dat je, jezelf dat je hetzelfde doet als Jezus. Het betekent dat je net als Hij zegt, Heer, niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. Jezus wist dat Hij ging sterven aan het kruis. Niemand legde Hem het kruis op. Hij heeft dat vrijwillig gedaan. Dus denk even over na. Ten eerste, je bent een kind van God. Zijn geest getuigt dat. Ten tweede, je hebt van Vader alles gekregen door de offer van onze Heer Jezus Christus. Dus raak niet ontmoedigd als je terechtkomt in een enorme gevecht. Je bent al aan de winnende kant. Je hebt de overwinning al behaald. Amen. Dus bedenk dat iedere parel een product is van een grote druk en spanning. Dus ook wij delen niet alleen in de overwinning van Christus, maar delen ook in zijn pijn en lijden. En prijs God, we hebben daar de Heilige Geest om ons te helpen. En om af te sluiten, gaan we lezen in 2 Timotheus. Ik wil nou doorgaan. 2 Timotheus 2. Vers 11. Tot 13. Ik vind trots in deze waarheid. Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij stand houden, zullen wij eens met hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal hij zich tegen ons keren. Zelf als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. Dus onthoud het. Neem het mee. Je bent een kind van God. Je hebt alle voorzieningen. Sta op. Pak het. Amen.
Amen.
Laten we even bidden. Vader in de hemel, we willen u danken, we willen u loven, we willen u prijzen, Heer. Dank u wel voor uw woord. Vader, Abba, Vader. Wij zijn uw kinderen, u bent onze Vader. En uw geest getuigt dat in ieder van ons. Heer, we hebben nog een lange weg te gaan, Heer. Tot de volwassenheid. Maar Heer Jezus, u heeft al de overwinning voor ieder van ons behaald. Alles ligt al klaar. Alle voorzieningen. Het is volbracht, Heer. Help ieder van ons, Heer. Wandel met ieder van ons tot de volwassenheid. Wandel met ieder van ons, zodat wij dus kunnen toe-eigenen, Heer, wat van ons is als uw kinderen, Heer. We zijn al aan de winnende kant, Heer. We danken voor uw liefde, Heer. We danken voor uw barmhartigheid. We danken voor uw aanwezigheid. We danken u, Heer, voor uw genade. We prijzen uw wonderbare naam. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus van Nazareth, bidden wij. Amen.
Ik heb 1,5 reactie gehad.